In Jesaja hoofdstuk 2 struikelden wij vorige keer over de uitdrukking dag des Heren. Dat was in vers 12. Maar ik had u beloofd nog even ook in het Nieuwe Testament die uitdrukking op te zoeken. Zodat u ziet dat het inderdaad een belangrijke term is en niet maar een vreemdsoortig jargon. Een toevallige uitdrukking van de een of andere profeet in het Oude Testament. En dan komen wij terecht in Handelingen 2. In Matthäus tot en met Johannes vinden we het niet. Maar daarna worden wij meteen bediend in Handelingen 2. En op de voor de hand liggende wijze trouwens. Want daar is Petrus aan het woord. En die verzint de term niet, die leest hem voor. Dat wil zeggen, ik vind het altijd wel aardig. Ik mag er niet te lang over spreken, maar ik heb wel wat met die redenvoering van Petrus. In de eerste plaats, omdat het Pinksteren is en hij spreekt over Pasen. Daar hou ik wel van. Er komt een hele kerkelijke jaar door de war gegooid, wat zeg maar, hè. Hij spreekt over Pasen en ik begin met een schriftlezing. Ja. Ja, hij begint met een schriftlezing uit Joël notabene, vers 17, 2 vers 17 van Handelingen is dat. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profiteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen en ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profiteren en ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Nou was hij geen moderne predikant, die Petrus, en anders zou je gezegd hebben, en mijn tekst voor vandaag is, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Toch?
Ja.
In ieder geval, daar heeft hij het over. Waar hij het ook over heeft. Maar dan moet je nog goed opletten ook. Waar hij het ook over heeft, is over dat God gezegd heeft, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En, maar over die dag des Heren heeft hij het niet. Maar het wordt wel geïntroduceerd. En om kort te gaan, wat Petrus uiteenzet, is dat die tijd die daar in Joël 2 wordt aangekondigd, dat wil zeggen, nee, niet de dag des Heren, de laatste dagen. Dat die tijd die Joël aankondigt, dat die tijd inmiddels is aangebroken. Want wij leven inmiddels al, weet ik hoe lang, zowat 2000 jaar, op 1000 jaar nauwkeurig afgerond. Wij leven al bijna 2000 jaar, zeg ik dan maar, in de laatste dagen. Want het is weliswaar een Bijbelse uitdrukking, laatste dagen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het gaat om de laatste enkele jaren, wellicht tientallen jaren, voor de wederkomst van Christus of zo. Laatste dagen zijn in de Bijbel gewoon het tweede deel, om zo te zeggen, van de heilsgeschiedenis. En het eerste deel loopt tot de dood en opstanding van de Heer Jezus. En het tweede deel begint bij de dood en opstanding van de Heer Jezus. Zo is het eigenlijk. Het eerste deel noemen wij gemakshalve, maar ik heb er geen bezwaar tegen, oud-testamentische tijd. En daarna is de nieuw-testamentische tijd begonnen en die duurt voort tot in alle eeuwigheid, want er komt geen eind aan, want het nieuwe verbond immers. Nieuw testament, nieuw verbond. En voor zover we ons moeten beperken, ik weet niet van wie, maar als we ons moeten beperken Tot deze oude schepping, oké, dan duurt dat zo'n 3000 jaar... vanaf de opstanding van Christus tot aan de jongste dag. Maar het is niet zo netjes. Het is een eeuwig verbond. Je kunt je beter houden aan de Bijbel, hè? Maar voor als het dan laatste is, oké, dan is het vanaf de opstanding van Christus... en dan tot aan de jongste dag. En dat staat niet, blijkt niet alleen hier. Hier blijkt gewoon dat die laatste dagen begonnen zijn. Want dat is wat Petrus feitelijk vertelt. Er blijkt ook in... ik doe het even uit het hoofd, uit Hebreeën 1... waar staat in vers 1... God heeft voortijds... veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Maar hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal enzovoorts. Deze laatste dagen. En mocht u nou wakker zijn en denken... Hey, zijn er dan ook nog andere laatste dagen dan deze? Toen moet ik u zeggen ja, want de laatste dagen bevatten nu heel een nieuwtestamentische tijd. Maar eigenlijk valt het grof genomen uiteen in twee perioden. De eerste is waarin wij leven is het deel waarin dat koninkrijk van Christus... weliswaar is aangebroken, maar nog steeds verborgen is... En dat neemt pak een beet ruw genomen, maar weer zo'n 2000 jaar. En daarna komt er een periode waarin dat koninkrijk openbaar is. Dat is totaal anders, maar het is hetzelfde koninkrijk. En dat heet dus de openbaring van het koninkrijk of de openbaring van Jezus Christus. En dat neemt dan toch minstens ook nog zo'n 1000 jaar volgens openbaring, wat was het, 19 of 20, 20 geloof ik. Doet er nou ook niet zoveel toe. Dus je hebt ook inderdaad niet alleen deze laatste dagen, maar ook nog andere. En dan heb je nog de uitdrukking in Petrus 1, Petrus 1 is het geloof ik nog net, waar Petrus spreekt over het lam Gods, het onbestraffelijk en onbevlekkelijk lam, dat is 1 Petrus 1, vers 19, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden, ook deze laatste tijden, op uwentwil. Dat is 1 Petrus 1, vers 20. Ja, dat lam wordt geïntroduceerd in vers 19. En dan over hem. Dat is de opgewekte Christus, het lam staande als geslacht, net als in Openbaring 4 en 5. Het is ook een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En voor zover hij onze zonde droeg, was hij dus niet onbestraffelijk en onbevlekt. Want hij droeg onze zonde toen. En als het dan toch een onbestraffelijk en onbevlekt lam is, dan is het dus de opgewekte. Zoals in Openbaring 4 en 5 gezien wordt op de troon in de hemel. Staande. Nadat hij de reinigmaking en de zonde teweeg gebracht heeft dus. Het levende lam Gods. De opgewekte. Daar gaat het over. Ja. Nou goed. Geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. Dat wil zeggen, hij wordt gepredikt. De Heer Jezus als de Christus wordt gepredikt. En precies zo staat het dus ook in Hebreeën 1, de eerste verse, waaruit ik zojuist citeerde. Nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft, enzovoort. Nadat de zonden zijn weggedaan en hij onstraffelijk verschenen is voor het aangezicht Gods, in zijn opstanding en hemelvaart heet dat, op grond waarvan ook wij onbestraffelijk voor hem verschijnen uiteraard. Hè? Maar het mogen uitblijken dat die laatste dagen, dat die inmiddels zijn aangebroken. En als dat hetzelfde is als eindtijd, maar die term lees ik in de Bijbel niet, wel dan leven wij al zo'n 2000 jaar in de eindtijd, en die zal het nog wel een jaar of 1000 duren. Zo zit dat. Dat is het Bijbelse gebruik van de term. Daarnaast kan het me niet schelen hoe je het noemt, maar als je de Bijbel opent, moet je weten wat die uitdrukking in de Bijbel betekent. Nou goed, daar heeft Petrus het over. En hij heeft het over dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Waarna er een discussie bestaat, ik noem het in het voorbijgaan. Want ik ga er liever niet uitgebreid op in. Maar daarnaast, naar aanleiding daarvan, bestaat de discussie of Petrus eigenlijk wel wist wat hij aan het doen was. Want ze vinden dat de eindtijd nog niet is aangebroken. Zodat iemand zegt, ja, Petrus dacht dat de wederkomst van Christus zeer binnenkort zou plaatsvinden. Waarom? Omdat hij het heeft over laatste dagen. En wij denken dat laatste dagen de laatste paar dagen zijn voor de wederkomst van Christus. Maar de vraag is of Petrus dat verstaat onder laatste dagen. Toch?
Ja.
Ja. En dan nog een punt. Er staat dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Iemand zei, maar dat heeft God toch nog niet gedaan? Dus dat moet nog steeds gebeuren. Dus wist Petrus dan wel waar hij het over had? Ja, en ik vind het jammer dat ik het zo moet zeggen, maar daar is natuurlijk een heel simpel antwoord op. Maar dan ook heel simpel. Het simpele antwoord is, God is daarmee begonnen en dat is inderdaad in de dagen van Petrus geweest. En tot vandaag is het zo dat als iemand tot geloof komt, ontvangt hij de Heilige Geest. Je moet toch ergens beginnen. Er staat toch niet dat God in één dag zijn geest zou uitstorten. Ik bedoel, in één etmaal. Ja, ja. Er staat toch niet dat hij het in één keer zou doen? Als in het Oude Testament gesproken wordt over dat koninkrijk dat komen zou, er staat toch nergens dat het van de ene op de andere dag tot stand zou komen? En dat is ook niet zo, want het is al 2000 jaar geleden dat de koning gekroond werd. Nou ja, bijna 2000, maar goed, dat ga ik niet elke keer weer toelichten. Dus al 2000 jaar geleden. En hij is nog steeds niet als koning verschenen. Dat wil zeggen, hij heeft wel een koninkrijk, maar het is nog een verborgen koninkrijk. In de toekomst zal hij weliswaar op één dag ooit een keer verschijnen in heerlijkheid op of boven de Olijfberg. Dat weet ik wel, maar dan nog moet het allereerste begin van het koninkrijk hier op aarde nog gevestigd worden. Want het is de dag waarop Jeruzalem verwoest is geworden. Dan moet het allereerste begin nog gemaakt worden. Met andere woorden, dat neemt ook een periode. Als u mij zou vragen, zou ik zeggen, officieel 40 jaar, denk ik. Nou, daar ben ik zelf van overtuigd, maar vooruit. En dan heb je nog die 1000 jaren dat het koninkrijk gevestigd hier is op aarde, terwijl de Satan gebonden is. En die Satan moet daarna nog een poosje worden losgelaten. En dan krijg je weer het optrekken van Gog en Magog, Openbaring 20 enzovoort. Ik bedoel, voordat dat helemaal compleet, definitief in elk opzicht gevestigd is, zijn er 3000 jaren gepasseerd. Ja. Gaat er niet op één dag. En bij andere dingen hebben we dit soort gedachten nooit. Dus ja, daar hoef ik het ook niet uit te leggen. Als er staat, gaat heen en maakt alle volkeren tot mijn discipelen, dan begrijpt u toch ook dat het niet op één dag gebeurt. En als er staat dat ze keulen en aken moeten bouwen, dan... Oh nee, er staat ergens... Maar dat is ook niet op één dag gebeurd, zal ik maar zeggen. Je moet ergens beginnen. Nou ja, en in de oud-testamentische beelden, want wat is er mooier dan beelden uit de Bijbel, hè? Niemand kent ze, behalve u dan, maar niemand kent ze, maar daarom kan ik ze mooi aanhalen. Hè? Als dat koninkrijk besproken wordt in het Oude Testament, wordt het voorgesteld als de oogst. En de oogst begint met een eerstelingengarf, dan 7 weken niks. Nou ja, dan passeren 7 weken, 50 dagen, en dan kom je op de Pinksterdag uit, dus dan ben je hier, dus de... Het is niet erg ver gezocht. En dan krijg je het offer van de eerstelingen garven. Van de eerstelingen broden, sorry. Eerst was het eerstelingen garf. Dat was rond Pesach. En daarna krijg je eerstelingen broden. Maar dan ben je toch al 50 dagen verder. Enzovoorts. En daarna begint pas de oogst. En dan heb je helemaal aan het eind van de oogst. Dan blijft er nog het een en ander liggen. Dat is voor... Dus voor de sociale dienst, zal ik maar zeggen. Dan ligt dat er nog. Dat is voor een mooie bietje. Nou ja, laat me zitten. Dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar dat gaat in fase. Zie? En voor zover het iets met opstanding te maken heeft... staat er dus ook inderdaad in 1 Korinthe 15... de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn... in zijn toekomst. En daarna zal het einde, de voltooiing zijn, namelijk. Het gaat in fase. En zo is het ook met de openbaring van het koninkrijk... of met de vestiging, moet ik dan zeggen, van het koninkrijk van Christus. Het begint met de aanstelling van de koning... dan het verzamelen van een raad van oudsten... Ik bedoel van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Ja. En dan krijg je daarna eerst de bekering van de koninklijke stam binnen Israël. Dat is dus Juda. Dan wel het Joodse volk gewoon. En daarna moet het eerst nog naar alle andere stammen van Israël. En dan wordt heel Israël dat koninklijke en priesterlijke volk. En uit dat hele Israël worden dan uit alle stammen 12.000 zendelingen aangesteld. Jehovah's getuigen, dat weet u, hè. Die worden aangesteld en die gaan dan het evangelie prediken aan alle volkeren. Hoe lang neemt het, denkt u? Kon je het bijschrijven, wat ik nou allemaal zei? Of wist je het uit je hoofd? Je moet het uit je hoofd leren gewoon. Maar goed, bedoel, dat neemt allemaal, dat gebeurt allemaal niet in één dag. En dan zegt God, zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Ja, dat gaat ook niet. Dat moet ergens beginnen. En op zijn vroegst is het voltooid. In zekere zin althans is het voltooid bij de aanvang van de 1000 jaren. Omdat de 1000 jaren officieel beginnen... met alleen maar gelovige, wedergeboren mensen op aarde. Met alle menselijk vlees, ik hoop dat u onder alle vlees niet wil verstaan... dat er ook de honden en katten toegerekend worden. Nee, als je kwaad wil, maar sommigen gaan zo met de Bijbel om, hè. Als je kwaad wil, maak je er wat anders van. Maar uiteraard is bedoeld slechts de mensen... Maar de Heer zal dat doen, ja. En wie niet tot geloof komt, ontvangt niet de geest. En als men echt niet wil, wordt men dus uit het koninkrijk verwijderd. Dat weet ook iedereen, want iedereen kent die gelijkenis, hè. U weet wel, er was iemand bij de maaltijd binnen en die... Nee, dus zijn outfit deugde niet. En hoe zijt gij hier binnengekomen? Nou, dat is makkelijk genoeg hoe die binnengekomen was. Die had zich laten insluiten. Die was daar altijd al. Maar hij wordt er wel uitgegooid. En zo is het met het koninkrijk ook. Dat komt hier op aarde. En op een gegeven moment loopt daar volk. Dat hoort helemaal niet in het koninkrijk. Omdat de ongelovigen, kortom, niet wedergeboren mensen zijn. Hoe zijn die daar binnengekomen? Ja, die waren daar altijd al. Maar ze worden er wel uitgestuurd. Dus ook al waren ze dan op een akker... of aan het malen, wat ze maar waren, in Matthäus 25... er zijn er die worden weggenomen. En waarachtig niet naar de hemel, hoor. Maar precies de andere kant op, uiteraard. Nou ja, dat is in de dagen dus van de dag des Heren. Van het oordeel des Heren. En dan weer... Die uitstorting van de geest. Iemand zei, ja, dat moet toch nog gebeuren in de toekomst. Petrus wist niet waar hij het over had. Petrus dacht dit, dat het zo was. Maar het Gods plan is later veranderd of zo. Wat ze je allemaal maar proberen wijs te maken. Maar er is helemaal geen probleem. Echt niet. En ik ben dus inmiddels stellig van overtuigd dat Petrus ook niet verwachtte dat binnen afzienbare tijd de Heer opnieuw zou verschijnen om zijn koninkrijk op te richten. Er is eigenlijk helemaal geen aanleiding toe om dat te denken. Hij heeft het over laatste dagen, dat is waar. Maar als je weet wat dat betekent, dan is het nog een lange tijd te gaan. Bovendien, als de mensen aan hem vragen aan het eind van zijn toespraak, wat moeten we nou doen, zegt Petrus ook... bekeert u en laat u dopen enzovoort. Vers 39, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn. En onder kinderen en uw kinderen, ik weet wel dat je die tekst nodig hebt om de kinderdoop te beargumenteren, omdat je die verder in de Bijbel niet tegenkomt. Nee, helemaal niet in de Bijbel tegenkomt. Maar de normale betekenis van de term is natuurlijk gewoon u en de volgende generaties. Dat blijft zo. Dat heeft nog om tijd te gaan. Bovendien te veronderstellen dat Petrus nu nog niet wist hoe dat zat met die profetie van die 70 weken van Daniël, dat lijkt me absurd, hoor. Natuurlijk moet hij dat geweten hebben. Bovendien, hij had de vraag gesteld: zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Hij moet daar antwoord op gehad hebben, op een of andere wijze. Daar gaat het maar om. En ik kan het uit zijn woorden niet opmaken. Dat hij dat op korte termijn verwacht, dat heeft men hem aangepraat, maar ik kan het er niet in vinden. Waar nog bij komt, dat het spreken in tongen. Ja, je kan natuurlijk zeggen, Petrus was dom en de geest werd in hem en het overkwam hem, en toen wist hij ook niet wat hij deed en hij deed maar wat, zoals de geesten enzovoorts. Dat ken ik. Maar daar staat je verstand bij stil, dus dat probeert men te zeggen. Dus hij wist helemaal niet waar het over ging. Maar Petrus wist wel waar het over ging. En hij zei, dit is wat Joël gezegd heeft, enzovoorts. En verderop in zijn toespraak, maar ik neem de tijd niet om dat nu te bespreken, want het is veel te ver buiten Jesaja 2. Maar hij wist wat David gezegd dat in de psalm. Hij wist te vertellen dat David geprofeteerd had, en dat zijn psalm 16, dat het niet over David zelf ging, maar over de aan hem beloofde zoon die op zijn troon zou zitten. Dat het ging over de Messias. En David wist dat, zegt Petrus. Kortom, Petrus wist dus een heleboel. Enzovoorts. En Petrus zegt bovendien dat die uitspraken van David in Psalm 16... zijn vervuld geworden in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat wist hij dus precies. En hij zei ook nog iets wat iedereen overheen schijnt te lezen, en dat is de reden waarom ik het nu maar weer, toch maar weer zeg. Petrus zegt in de praktijk dat God beloofd had zijn geest uit te storten op alle vlees. En het eerste vlees waarop God zijn geest uitstortte, was dat van de Heer Jezus. Ja. Met als gevolg dat hij opstond uit de dood. Nou, als vervolg mag ook. Of het helemaal een kwestie is van causaliteit, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij ontving de geest. Hij stond op uit de dood. En hij werd daarmee de eersteling dergenen die ontslapen zijn, of de eerstgeborene uit de doden, of hoe dat maar bij gelegenheid in de diverse brieven hierna genoemd wordt. En het gaf hem het eerstgeboorterecht. En dus koningschap en hogepriesterschap onder dat nieuwe verbond en in een nieuwe schepping. Want dat is wat hierna allemaal geleerd wordt. Kortom, hij was de eerste die die geest ontving. In de zin van definitief ontving. In de zin van hij ontving de Heilige Geest en werd daarmee de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Dat is wat er staat. En er wordt geen onderscheid gemaakt door Petrus tussen het ontvangen van de geest en opstaan uit de dood. Er is ook geen verschil tussen. En bovendien is het weer hetzelfde als wedergeboorte. Ik weet wel dat we het allemaal kwijt zijn geraakt, maar het is niet die reden dat ik het nu dus ook maar weer zeg. Nu even de kans krijg weer, hè. Iemand vroeg, is Abraham wedergeboren? Het antwoord dat ik hoorde toen was, ja, natuurlijk. Hij was toch een gelovige. En men komt daar niet uit. Nee, maar Abraham was niet wedergeboren. Dat kon ook helemaal niet. Hij was een gelovige. Maar er was nog geen nieuw leven. Dat is nou juist waar men in oud-testamentische tijd op moest wachten. Moeilijker is het niet. En als hij wel wedergeboren was, dan maakte hij deel uit van de gemeente van eerstgeborenen, zelfs al in oud-testamentische tijd. En hoezo is dan de opstanding van Christus, zijn wedergeboorte dus, want zo heet het echt in de Bijbel, hoezo is dat dan, is hij dan een eersteling, als Abraham al nieuw leven had? Want dat is toch wat wedergeboorte is? Voor de Heer Jezus, dan is de Heer Jezus toch niet de middelaar, de eerstgeborene en de koning en de priester. Dat kan helemaal niet. Er staat trouwens zwart op wit. Maar daar wordt ook overheen gelezen. In Johannes 1, zoiets als vers 12. Daar staat, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Wat kregen ze dus? Degene die hem aangenomen hebben, namelijk die in zijn naam geloven, kregen ze dus een tegoedbon. Dat staat er. Iets plastisch voorgesteld, maar voor alle duidelijkheid. Niet om te spotten, hoor, maar voor alle duidelijkheid. U weet wel. Dus dat, zo'n bonde staat op goed voor eeuwig leven. Kun je er later in ruilen. Moet altijd denken aan die consumptiebonnen die we kregen bij de EO ooit een keer. Goed, dat is lang geleden. Er was zo'n rond ding. Rond brief en er stond op goed voor één kop koffie. EO, goed voor één kop koffie. Die dingen pasten precies op een bierviltje. Kon je zo opplakken, ja. En dat hebben we maar zo goed voor één kop koffie, ja. Nou ja, en een tegoedbon. Ik ben muzikant, dus consumptiebonnen, dat vind ik prachtig. Hè? Dat hoort zo, hè. Waar zijn de consumptiebonnen? In het Oude Testament kregen ze belofte. Van hen staat, Hebreeën 12, Abraham, Isaac en Jacob, staat... wij noemden zo'n ding trouwens, die sticker op dat bierviltje geplakt, dat noemden wij een glashouwertje. In die dagen. Nou ja, maar toe maar. Ja.
Vond je het leuk?
Ja. Nou. Ja, je was toen voorzitter of zo, of directeur, weet ik niet meer, maar... Ja, maar goed, Constantie dan. Maar er staat zwart op wit in Hebreeën hoofdstuk 12 over Abraham, Isaac, Jacob en nog veel meer. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Dat wil zeggen, er was wel belofte aan hen gedaan, maar de vervulling van die belofte hebben ze nooit gekregen. Ja, Hebreeën 12, die bij Abraham, Isaac, Jacob. Hè? En later staat het dat ze moeten wachten op ons, opdat ze zonder ons niet zouden zalig worden of behouden worden of wat het maar was. Dat is het laatste vers van Hebreeën 12, denk ik, ongeveer. Dat wil zeggen, die lui zijn in het dodenrijk. Paradijs schoot Abraham, goed maar heet, in het dodenrijk. En ze wachten op, inderdaad op de jongste dag zelfs. Maar eerst komen wij. Dat wil zeggen, wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Want sinds de opstanding van Christus ontvangt elke levende, op aarde levende gelovige, meteen dat nieuwe leven, sinds het beschikbaar is, sinds die eersteling gesteld is. Die Oude Testament, zei ik 12?
Ja.
Ja, het is hoofdstuk 11, ja. Natuurlijk, die van de geloofshelden. Ja. Ja. Sorry. Maar ze moesten inderdaad op ons wachten. En ze zijn gestorven dus, wachtend op de komst van de Messias, zeggen we dan. Maar je kan ook zeggen, wachtend tot God dat eeuwige leven tot stand zou brengen. En in de opstanding van Christus werd het tot stand gebracht. Elders staat er, hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Dat soort dingen. Of gewoon, hij is de eersteling geworden. Opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn enzovoort. Kortom, daar was het wachten op. En Johannes, Die zegt dus, spreekt dus over oud-testamentische gelovigen als zij zegt in Johannes 1, vers 12, zoveel hem aangenomen hebben. Maar in die voorgaande verzen gaat het over oud-testamentische tijd. Lees maar na. Al die profeten en dan Johannes de Doper. En dan staat er, maar mensen wilden niet horen, de wereld niet en de zijnen niet. Maar er waren er wel enkele, want zoveel hem aangenomen hebben. Het had zo weinigen ook wel kunnen zijn, hoe trouwens. Maar vooruit, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om, ooit en een keer zeg ik dan, om kinderen Gods te worden. Het vervolg op het vers lees je in 1 Johannes 3, eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3. Kinderkens, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Het vers sluit dus volledig aan bij oud-testamentische tijd. Maar daarna staat er, en wij zijn het ook. En het volgende vers zegt, geliefden, nu, inmiddels, zijn wij kinderen Gods. En dat is onze positie. Want wij leven uit de vervulling van oud-testamentische beloften. Dat zei Petrus hier ook trouwens. Want hij zei, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verder zijn. Dat wil zeggen, het is wel degelijk vervulling van oud-testamentische beloften. De vraag is welke belofte? Nou, die van de uitstorting van de Heilige Geest dus. Want sinds de Heer Jezus die geest heeft ontvangen, is die geest beschikbaar, of wordt die gegeven aan een ieder die gelooft. En dat staat er gewoon zwart op wit. In vers 33... bijvoorbeeld van Handelingen 2. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en of namelijk eigenlijk de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Daar staat dus dat de Heer Jezus als eerste die geest heeft ontvangen. En hij is degene die nu die geest geeft aan een ieder die gelooft. En dat staat er daarna ook, want dat moet je ook alweer doen. Vers 38, bekeert u. En dan aan het eind van het vers. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Net als de Heer Jezus. En in de praktijk, dan word je dus wedergeboren, want het is volstrekt hetzelfde, dat weet u, hè. Wedergeboorte is geboorte uit de geest. En wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Dat is Johannes 3 inmiddels. Kortom, wedergeboorte geeft je nieuw leven. Dat nieuwe leven heet geest. Dat heet Heilige Geest. Enzovoorts. En dus is het is wedergeboorte in de praktijk hetzelfde als het ontvangen van de Heilige Geest. Ja.
Hij is ook 40 dagen bij ons geweest, ja. Naar de opstanding.
Nou, ja. Ja, dat is ook zo. Er zit, in die 40 dagen heeft de Heer dus hen onderwezen, dat staat er ook. En er is nog wat anders. Er zit zelfs 50 dagen tussen opstanding en uitstorting van de geest, zoals wij dat noemen. Want het hele punt is dat die periode, die termijn, ontleend is dus, en met nadruk, aan de gezette hoogtijden des Heren uit bijvoorbeeld Leviticus 23 en zo. Want de dood en opstanding, in ieder geval de opstanding, was gedurende Pesach, Pasen, op de dag van, officieel de dag van de eerstelingengarf. Maar die eerstelingengarf is een beeld van de opstanding van Christus zelf. Op de dag na de Sabbat, gedurende de week van Pasen. Kortom, op de eerste dag der week. En dat was de opstanding van Christus en zo verder. Vanaf die dag zou men 7 weken rekenen tot op de 50ste dag. Dan is het dus weer de eerste dag der week. En dan volgt het offer van de eerstelingen broden. Voor de rest gelijk aan de eerstelingen garf. Wordt bewogen voor het aangezicht des Heren. En die eerstelingen broden zijn een beeld van de gemeente. Nog steeds eerstelingen, overigens. En aan elkaar verbonden. om zo te zeggen. Via die tijdrekening ook die daartussen zit. En het gebeurt ook op dezelfde manier. En het rijmt op de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn komst. In 1 Korinthe 15. En het rijmt op nog een paar dingen, hoor. Wij zouden... Maar ja, dat, misschien nou maak ik het natuurlijk veel te moeilijk. Maar wij zouden deel hebben aan de troon, aan het koningschap van Christus. En wij zouden, als wij volharden enzovoort, staat er, wij zouden de heidenen hoeden met een ijzeren roede enzovoort. Dat is Openbaring 2, een van die brieven, eindigt zo. En dan zegt de Heer, dit, wie die dingen bewaart enzovoort, ik zal hem geven te zitten in mijn troon en om de heidenen te hoeden met een ijzeren roede, gelijk als ik van mijn vader ontvangen heb. Dat wil zeggen dat de woorden die oorspronkelijk van toepassing zijn uit Psalm 2, want daar komt die ijzeren roede vandaan enzovoort, die woorden uit Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede, die woorden worden via Openbaring 2 van toepassing gebracht op de gemeente. Dat wil zeggen dat ook tot de gemeente zal gezegd worden, ooit, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Waarom ook niet? We zijn leden van zijn lichaam. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel. We zijn geroepen tot zoonstelling. En nog een keer, hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En zo verder. Dat wil zeggen, wat op hem van toepassing is, was en is, zal op ons van toepassing zijn of zou op ons van toepassing zijn. Sterker nog, gisteren heb ik ergens gesproken over Romeinen 8. Maar daar staat gewoon dat het de bedoeling was dat Christus de eerstgeborene zou zijn samen met vele broederen. En dat het wachten dus is op die vele broederen. En Hebreeën 2 zegt hetzelfde. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden en hij schaamt zich niet hen zijn broeders te noemen. Dan gaat het net zo goed over de gemeente. En weer terug met letterlijke termen uit Romeinen 8. Als wij kinderen God zijn, dan zijn we dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Nou, zo staat het daar. En er staat zelfs bij dat de wereld maar even moet wachten. Dat is dat rijkhalzend verwacht. Ik vind het erg één kant op vertaald, hoor. Maar niettemin, wat er staat is dat de wereld moet wachten of wacht op de openbaring der zonen Gods. Nou, dat is vandaag nog niet, want wij, u en ik, zijn geroepen tot zonen Gods, maar we zijn nog niet tot zonen gesteld. Dat komt dus eerst nog. Dan hebben we het over de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, enzovoort. Maar wat ik maar probeer te vertellen is wat Petrus hier uiteenzet en wat hij dan ontleent aan Joël 2. God zou zijn geest uitstorten op alle vlees, maar dat begint bij Christus zelf. Ja, iemand vroeg mij ooit eens een keer in verband met dit onderwerp, waarom weten wij dat niet? Waarom leren wij dat niet? Dan zeg ik, nou, ik zie je ook maar voor het eerst hier. Dus, ja, wat moet je zeggen? Waarom weten wij dat niet? Nou ja, voor zover ik weet komt dat omdat we het begrip Heilige Geest hebben weggeredeneerd en gemaakt hebben tot een of ander onderdeel van een door niemand begrepen, ooit begrepen leer van een drie-enigheid enzovoort. En nou begrijpen we er dus echt helemaal niks meer van. En nu staan wedergeboren mensen staan te bidden of ze alsjeblieft de Heilige Geest mogen ontvangen. En ze wordt niet wetend dat ze die al lang gehad hebben. Ze horen in de rij van Handelingen 19 eigenlijk, waar Paulus het vraagt, heb jij de Heilige Geest ontvangen? Toen zeiden ze, weten niet eens dat er een Heilige Geest is. Met een lichte variant, wij weten niet wat wij daaronder moeten verstaan. Want men weet het niet meer. Het is allemaal wegverklaard. Maar waar het over gaat, dat mag simpel genoeg zijn. Wedergeboorte is uit de geest geboren worden en dan ontvangt men de Heilige Geest. Dat is dat nieuwe leven. En het nieuwe leven vindt zijn oorsprong in de opstanding van Christus. En dus, God heeft ons, 1 Petrus 1 vers 3, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dat is hetzelfde als Efeze 2. God heeft ons levend gemaakt met Christus en medegezet in de hemel. Het is heus hetzelfde. En dan weer Petrus. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Waarna de vraag is, wat is die levende hoop dan? En dan komt erachter, namelijk tot een onvergankelijke, onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis die voor u bewaard wordt in de hemel. Kortom, we zijn wedergeboren en kinderen Gods, opdat we ooit in de toekomst tot zonen, erfgenamen namelijk, zouden worden gesteld. Zonen Gods. En dat is waarvan Romeinen 8 zegt, daar wacht de wereld op het openbaren, op de openbaring van de zonen Gods. Beginnend met Christus natuurlijk, maar inclusief de gemeente, daar wacht het op. Nou goed. Kortom, bekeert u en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Dat was toen zo. En het is nog zo. En iemand zei, duurt het dan niet lang? Dus dan zeg ik, ja, dat kan al wel zijn. Maar naar Bijbelse maatstaven, de tijd waarin alle vlees hier op aarde die geest heeft ontvangen, die breekt pas aan als Satan gebonden zal zijn en alle ongelovigen van de aarde weggedaan. Dat is als de 1000 jaren beginnen. Daarna volgt nog het een en ander. Maar daar heb ik het nou maar niet over. Maar het is in progress heet zoiets. Dat gaat nog steeds door. Je kan ook zeggen, het is nog niet voltooid. Nee. Sterker nog, na de opname van de gemeente begint in zekere zin het hele verhaal overnieuw. En daarna zeg ik zonder aarzelen, nou ja, Joël 2 zelf, waar dit uitkomt, dit schriftgedeelte, Joël 2 zelf, heel Joël, gaat eigenlijk meer over inderdaad die dagen die wij noemen de dagen van de wederkomst van Christus. Maar vanuit het Oud-Testamentisch standpunt kun je het zo eigenlijk niet formuleren. Moet je zeggen, het gaat over de komst van Christus. En dat een bepaald deel daarvan inderdaad erg veel tijd zou in beslag nemen. Of anders dat God voor een bepaald deel daarvan een lange tijd gereserveerd heeft. Ja, dat staat er in Joël niet bij. Kortom, dat is begonnen en het wordt pas voltooid via de 70ste week van Daniël, de grote verdrukking over met name het Joodse volk, want daar gaat het dan nog specifiek over in Joël 2 of over Israël, net zo je wilt. Maar daar gaat het specifiek over in Joël en dan is dat pas vervuld. Maar als Petrus het aanhaalt en zegt, dit is wat Joël gezegd heeft, heeft hij volkomen gelijk. Maar het is het begin ervan en het duurt nog steeds voort. Nog elke dag. Godzijdank. Ja. En dus begrijpt u dat hij niet ingaat op dag des Heren. Zo, wij komen hier terecht via de uitdrukking dag des Heren. Petrus leest er mee, want er slaat niks over in dat stukje. Dus het zal zijn, er zullen tekenen zijn eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren aanroepen zal zalig worden. Daar heeft hij het dus over. En later Paulus in Romeinen 9 en 10 trouwens ook. Die haalt het een paar keer aan zelfs. Al wie de naam des Heren aanroepen zal behouden worden. Maar het idee van die dag des Heren wordt vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Is het dan niet aan de orde? Nou, dat hangt er vanaf. Ik kijk even of we moeten pauzeren. Maar. Bijna. Het hangt er vanaf. We hebben vorige keer dat stuk uit Joël 2 gelezen. En toen heb ik u laten zien wat er staat. Hè? Hier staat het dus ook. De zon zal verduisterd worden in bloed. En wat de zon zal verduisterd worden, de maan in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En ik heb u Matthäus 24 voorgehouden. Vers 31, denk ik. Waar staat, en terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal het schijnsel niet geven. En dan Joël 2 weer. De zon zal verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, eer dat die vreselijke dag des Heren komt. En die verduistering van zon, maan en sterren, die is dus aan het eind van de verdrukking van die dagen, dat wil zeggen aan het eind van de 70ste week van Daniël. En vanaf dat moment, vanaf het eind van de 70ste week van Daniël, begint dus strikt genomen de dag des Heren. En dat is het oordeel van de Heer over de volkeren. Maar daarnaast moet je natuurlijk de vraag stellen, is het niet begonnen dan? Dat is dan nog ver en hoe zit het dan? Dan moet ik u zeggen, nou, het punt is dat die officiële dag des Heren, als je hem strikt neemt, dat is in de toekomst. Ik noem dat ook wel eens het actieve oordeel. Sorry, dat is mijn term, staat niet in de Bijbel. Ik noem het wel het actieve oordeel des Heren. Dat wil zeggen, hij grijpt min of meer in het openbaar in. En brengt een oordeel over de levende mensen. Dat is vervulling van zoveel profetieën. Dat neemt echter niet weg dat de wereld als zodanig in onze dagen, met name sinds de opstanding van Christus, wel degelijk bestaat onder het oordeel des Heren. Alleen ik noem dat dan gemakshalve, want je moet wat, noem ik het passieve oordeel des Heren. Want de Bijbel leert wel degelijk dat de toorn Gods, Romeinen 1 vers 18, dat de toorn Gods wordt geopenbaard, niet zal worden, wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Die toorn Gods rust op de wereld en in iets als Johannes 3 heet het ook inderdaad oordeel. Maar het is niet de dag des oordeels, het is ook niet de dag des toorns. Dat is pas in de toekomst als de Heer actief zal ingrijpen in de gang van zaken in de volkerenwereld. Maar die toorn of dat oordeel uit onze dagen, die bestaat daaruit dat God de wereld heeft losgelaten. Dat staat er ook meteen bij hoor, in Romeinen 1. Vanaf vers 18, en er staat dat God heeft de wereld overgegeven enzovoorts, aan alle onreinigheid enzovoorts. Daar kun je wel tegen willen vechten als goed geaard christen, maar dat heeft geen enkele zin. De Heer doet het ook niet. Het is in ieder geval niet naar de wil van de Heer. Je kunt de mensen het evangelie brengen. Maar de wereld als zodanig, God heeft die wereld losgelaten. Hij verbergt zich voor de wereld. En vandaar dat er in Johannes 3 staat, wie niet gelooft is al veroordeeld. En andersom, wie gelooft wordt niet veroordeeld. En let op dat dat geen toekomende tijd is, maar tegenwoordige tijd. Er staat niet, wie gelooft zal niet worden veroordeeld. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. En andersom, wie niet gelooft is al reden veroordeeld. Vroeger ben ik er, als kind ben ik er altijd over gestruikeld, want Johannes 3 vers 16 hoorde je minstens één keer per week. Ik tenminste wel, voor mijn gevoel. En dan staat er, wie niet gelooft is al veroordeeld. Ja, als iemand dan al veroordeeld is, wat is er dan nog aan te doen? Wat? Als kind kwam je daar niet meer uit. Nee. Totdat je wijs wordt en vraagt over welk oordeel gaat het eigenlijk. En dan is het antwoord het oordeel van Gods wegen over de tegenwoordige wereld. En dat bleek geen nieuws. Want wij wisten al lang dat de wereld in duisternis was. Maar dat wij als gelovigen wandelden in het licht met Jezus. He? Dat hadden we van de zingende zusjes geleerd, zal ik maar zeggen. Hè? Dat lied. Dat is niks geen nieuws. Maar dat is wat Johannes 3 zegt. Dat wil zeggen, de heer kwam niet om de wereld te veroordelen, dat staat er. Hij kwam niet opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar dat neemt niet weg, het was zijn doel niet, maar het is wel gebeurd. En de wereld staat, leeft, ligt, voor mijn part, onder het oordeel Gods. Passief, God heeft de wereld losgelaten. En als hij, en dat nemen ze hem ook kwalijk, neemt de wereld hem ook kwalijk. En als, ja, en als hij straks komt, dan krijg je dus het actieve oordeel van God. Waarbij de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen, ook niet op één dag trouwens. Maar hij zal dat oordeel dan brengen. En dat is het actieve oordeel Gods. En dat onderscheid moet je kennen. Is dus die dag des Heren al begonnen? Het antwoord is, nou, strikt genomen niet. Maar als de vraag alleen maar bedoeld was, in de zin van, is er een oordeel van God gaande over deze wereld? Dan is het antwoord, nou, tot op zekere hoogte wel. Alleen, het is nog niet echt, het is nog niet definitief. De Heer heeft gelaten voor wat het was. Daarom heet het langs de positieve kant de langmoedigheid onze zeren. En in de profeten heet het, te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen. En dat moet toch als een oordeel of een vloek beschouwd worden. Maar de dag des toorns en de dag der wraken onze God, dat actieve oordeel van de Heer, openlijk, ja, dat wacht inderdaad op de toekomst. En dat begint pas aan het eind van de 70e week van Daniël. Hij komt zelfs als een dief in de nacht, heet dat. En dan zijn we inmiddels terecht in 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vers 2. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. De hele idee is gewoon die van onverwacht. En zo wordt het ook elders beschreven, die uitdrukking als een dief in de nacht. Maar hier wordt het van toepassing gebracht op de dag des Heren als zodanig. Elders wordt de uitdrukking gebruikt in verband met de komst van de Heer zelf. Dat wil zeggen zijn wederkomst, maar dat valt ook strikt genomen natuurlijk samen. Als de Heer komt, begint daarmee de dag des Heren. Namelijk, dan komt hij om te oordelen de volkeren. Namelijk, en hier wordt het ook inderdaad genoemd samen met de wederkomst van Christus. Het valt niet zo op, omdat hier is ineens een nieuw hoofdstuk begonnen. Maar eigenlijk is het nog steeds dezelfde pericoop. Die begint bij vers 13 min of meer van hoofdstuk 4, is dat? 4 vers 13. Broeders, doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn. Omdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Want dat zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijd en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, niet wij, wanneer zij, gaat ineens over, wat, over anderen, hè?
Ja.
Voorgaande ging over wij. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, shalom, en zonder gevaar zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk als de barensnood in bevruchte vrouw. Dat is ook een min of meer vaste uitdrukking in dit verband. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Dat is het minst gelezen zinnetje uit de hele context. Want wij horen altijd dat we weten niet wanneer de Heer komt, want hij komt als een dief in de nacht. En hier staat glashard: gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen.
Het gaat over zij en wij.
Ja, het gaat over zij en wij. Maar wij, gij allen, namens het kinderen des lichts en kinderen des daags, wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Impliceren dat de wereld in duisternis is. Dat is dat oordeel waar ik het er straks over had. Het licht uit de wereld is verdwenen. Die term heb ik niet gebruikt, geloof ik. Ik heb gezegd, God heeft de wereld losgelaten en hij verbergt zich. Maar in hetzelfde Johannes-evangelie heet het ook: ik ben het licht der wereld, maar ik ga terug naar waar ik tevoren was. En werk zolang het dag is, want het wordt straks duister. Het licht verdwijnt weer. Precies. En de wereld is in duisternis achtergebleven. Maar wij niet. Want, zoals in 2 Korinthe staat, meen ik, hij schijnt met zijn licht in onze harten om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, enzovoorts. Hè? Of die van 1 Johannes 1. Wij wandelen in het licht gelijk hij in het licht is, en daar hebben wij gemeenschap met elkander. Dat wil zeggen, vanwege wat wij kennen en weten van het woord van God en wat wij dus geloven, zijn wij met elkaar verbonden, zijn we één met elkaar en wandelen wij in dat licht, terwijl de wereld in duisternis is. En dat is dat lied van die zingende zusjes waar ik het over had. Hè? Nou ja, van zuster Alt, uit Glorieklokken, weet u wel. Ik wandel in het licht met Jezus. Maar er zijn veel van dat soort liederen die wij hebben, hoor. Het is gauw kerst, dus het wordt dan weer: er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel, alle volken, en gij mijn zielen bidden aan. Dat is, zo is het nou eenmaal, ja. Kortom, wij worden geacht te weten hoe dat zit. Er staat dus hier niet bij hoe het zit, want er staat: gij hebt niet van nodig dat me nu schrijven van de tijden en de gelegenheden. Ik vind hem ook wel aardig, dat is vers 1 van hoofdstuk 5... omdat men vaak zegt: het is u niet gegeven te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Dat kan al wel zo zijn, maar hier staat: gij hebt niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Ja, weet ik. Ja, dat weet ik. Ja. En in Handelingen 1 staat het ook trouwens. Die dingen. Maar goed, die samenhang ga ik nou niet uitleggen. Het punt is dat boven 4 vers 13 staat inderdaad over de wederkomst van Christus. Dat is strikt genomen correct. Al zijn wij waarschijnlijk geneigd te denken: het gaat over de opname van de gemeente. En daar gaat het ook inderdaad onder andere over. Maar de algemene gedachte is die van de wederkomst van Christus. En daarvan staat dan dat wij die levend overblijven tot de wederkomst van Christus. Ja. Dat heet dan de toekomst des Heren. In vers 15. Wij zullen eerst, tezamen met degenen die ontslapen zijn, wij zullen de Heer tegemoet gaan. En die uitdrukking wordt ook slecht begrepen. En ik moet hem altijd uitleggen. We zullen de Heer tegemoet gaan. Dat betekent dat hij onderweg is, om zo te zeggen, om weder te komen. Hij komt hier op aarde en wij gaan hem tegemoet. Dat betekent dat wij daarna met hem wederkomen. Dat is tegemoet gaan.
Verwelkomen.
Wij gaan hem tegemoet en daarna komen wij met hem. Mijn vader zei dan gewoon: nou ja, als je wil weten wat tegemoet gaan is, dan moet je het even nalezen in Handelingen, waar geschreven wordt dat Paulus onderweg is naar Rome, en dan komen de broeders uit Rome komen hem tegemoet. En wat doen ze daarna dus?
Samen met Paulus.
Ja, Paulus blijft gewoon naar Rome gaan, alleen dan in het gezelschap van degene die hem tegemoet gingen. En zo is het met ons ook. En ik blijf erop hameren om strikt genomen naar Bijbelse maatstaven. Onze toekomstverwachting is niet de opname van de gemeente. Dat komt wel eerst, dat is zo. Maar naar Bijbelse maatstaven, onze toekomstverwachting is dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En daarmee betrokken zullen worden in de openbaring van zijn heerlijkheid, namelijk van zijn koninkrijk hier op aarde. Als Raad van Oudsten, als gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. En vanuit een hemelse positie. Kortom, de Heer zal komen met zijn, hoe het maar heet in de Bijbel, hè? Zijn 10.000 heiligen, of wat het maar was. Maar met de gemeente, dat is het. En dat is wat beschreven wordt. Als je in de Bijbel de schriftplaatsen verzamelt waarover de toekomst van de gemeente gesproken wordt, dan kan het niet missen. Dan lees je over, we zullen loon ontvangen, kroon ontvangen, erfenis ontvangen, we zullen heerlijkheid ontvangen. Sterker nog, wij zullen als zodanig met die kroon, die troon, dat koningschap, die heerlijkheid geopenbaard worden. En dat is onze toekomstverwachting. Logischerwijze, want dat is de toekomstverwachting van de Heer zelf ook. En dat we dan dus hem eerst tegemoet gaan, ja, dat kan niet anders.
Van het lichaam van Marcus, zeg maar.
Nou ja, als hij komt met zijn gemeente, dan moet, wij zijn al hier. Dus als hij komt met zijn gemeente, dan kan het niet anders. Dan moet hij ons eerst hier wegnemen. Anders kan hij niet met ons komen. Zo simpel is het. En omdat het zo simpel is, denk ik, maakt de Bijbel er ook niet veel melding van. Want wat hebben we nou eigenlijk helemaal voor schriftplaatsen over de opname van de gemeente? Nou ja, deze. 2 Thessalonicenzen 2, maar die staat zo heftig onder discussie dat wordt haast onmogelijk om die aan te halen. Maar ik geloof er van harte in, hoor, dat het zo is. 2 Thessalonicenzen 2, moet je een bladzijde omslaan, maar daar zijn we nou nog even niet, hè? Nee, zijn we nog niet. We hebben het over dag des Heren, immers. Nee, daar kom ik nog wel op. Maar wat hebben we nog meer? Openbaring 12 hebben wij. Maar ja, dat is in een visioen. En omdat het een visioen is, zien vele kans om er onderuit te komen. Bij gebrek aan kennis van Bijbelse symboliek. En bij gebrek aan consistente toepassing daarvan. U weet wel, de mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dus ja, daar heb je ook niet veel aan. En dan hou je eigenlijk alleen 1 Thessalonicenzen 4 over. En iemand zei, maar we hebben ook nog Johannes 14. Maar die telt niet mee, want die gaat niet over de opname van de gemeente. Dat is, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om uw plaats te bereiden, en wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En daar leest men, omdat men toch al zo weinig teksten heeft, daar leest men dus de opname van de gemeente in. Maar ja, ik vind het niet zo erg, want het is een Bijbels gegeven, de opname van de gemeente. Maar het probleem is wel dat je daarna de echte betekenis van Johannes 14 kwijt bent. En dat is wel een probleem. Want wat daar beschreven wordt, is wat anders. Ik heb hem even opgezocht, waarom ook niet, hè? We gaan toch over Jesaja, weet ik hoeveel jaar doen, dus dat maakt niet zoveel uit. Die dag meer of minder. Ja. Waar staat in vers 2, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waarna er staat, en wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. En dan is het idee, dan gaat het dus over de wederkomst, want er staat ik kom weden. En zal u tot mij nemen opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. En inderdaad, in 1 Thessalonicense 4 staat, alzo zullen wij altijd bij de Heere wezen. Dus dat komt goed overeen. Maar daarna heb je een probleem. De hele discussie namelijk daarna over waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. En Tom, die zei, wij weten niet waar gij heen. Heette toch Tom, of niet?
Ja.
Het was toch een tweeling?
Ja.
Precies. Tom, die zegt, heren, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Nou ja. En toen zei de Heer, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat laatste, dat weet u toch, dat betekent volgens goed evangelisch gebruik, betekent het toch dat de Heer Jezus de weg is tot God en tot eeuwig leven. En als je die weg weet, moet je die weg gaan. Wat heeft dat dan nog te maken met wederkomst van Christus en opname van de gemeente? Dat past helemaal niet aan elkaar. Want waar het in werkelijkheid over gaat, is dat we hier zijn in de nacht dat hij verraden werd. Dat wil zeggen, zo'n beetje de laatste dag van zijn aardse omwandeling. En hij kondigt aan hen te zullen verlaten. Of zoiets. In elk geval, hij zou gaan naar het vaderhuis. Daar hebben we de term aan te danken. Die liederen kenden die mensen daar niet. Vandaar dat Thomas zei, wij weten niet waar hij heen gaat. Terwijl hij gezegd had het vaderhuis. Maar zoals een liedje, naar het vaderhuis, naar het vaderhuis. Nou, de hemel dan. Oké, klopt, hemel. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan komt het moeilijkste deel van het schriftgedeelte. Hij gaat heen om ons plaats te bereiden. Hoe lang denkt u dat hij daarover doet, over dat plaats bereiden? Nee, niet om te spotten, maar het is toch een oprechte, eerlijke vraag. Wij weten niet hoe lang, dus is de vraag, maar wat moet hij dan doen om ons plaats te bereiden? Wat is hij dan aan het doen? Daar zijn al vele woningen, dat staat er. Wat is hier dan, waaruit bestaat dan het werk dat de Heer dan nu, schijnbaar, zou doen om ons plaats te bereiden? Wat is het, moest er dan nog gedaan worden wat er nog niet gedaan was? Ja, maar meer ook niet. Maar de vraag was, de Heer is gekruist, is opgestaan, is ten hemel gevaren. Het idee is dat hij nu dus in de hemel bezig is ons plaats te bereiden. Wat doet u daar dan? Dat is de verkeerde vraag. Die vraag kan dus ook niet beantwoord worden. Want het hele punt is, hij is de weg, staat hier, de weg, de waarheid en het leven. En wij die geloven worden opgeroepen, menigmaal, ook heel expliciet, om in te gaan zelf op een verse en levende weg die hij al lang voor ons heeft ingewijd. Wij worden geacht zelfs nu al in die hemel te zijn en een hemelse wandel te hebben. Toch? Achter het voorhangsel, de hemel zelf, Hebreeën 9 heb ik het nu over, bijvoorbeeld. Hebreeën 10 trouwens ook, Hebreeën 4. Laat ons met vrijmoedigheid toegang tot de troon der genade en ingaan op een verse levende weg, hoofdstuk 10, en dat soort dingen meer. En bovendien, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Hoezo plaats bereiden? Goed, van de andere kant kun je gewoon vragen, los van dit vers, wat doet de Heer tegenwoordig? En het antwoord is, hij bouwt zich zijn gemeente. En hij leidt ons in heel de waarheid. Hij bidt voor ons. Maar plaats bereiden. Ik moet u zeggen, dat is al lang gebeurd. Wat hier staat gaat niet over onze tijd. Het is al lang gebeurd. Inmiddels. Want hoe heeft hij ons plaats bereid? Gek genoeg, dat weten we allemaal. Hij heeft ons plaatsbereid door als voorloper... Hebreeën, om als voorloper voor ons in te gaan en daar in de hemel... en daarmee het nieuwe verbond... om ons, hij is ons voorgegaan, heeft die weg geopend... en daarmee is hij de weg met de metafoor die dus hier in vers 6 staat... en daarna ook in Hebreeën 10. De verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Dat is wat hij gedaan heeft. En dat is gebeurd niet eens op Hemelvaartsdag. Dat leert de Bijbel echt niet. Nee, dat is gebeurd op Eerste Paasdag. De dag van zijn opstanding. Toen heeft God hem uitermate verhoogd en hem gezet aan zijn rechterhand. Een naam gegeven boven alle naam. En wat het maar was ook alweer allemaal. En dan wordt het heel eenvoudig. Dan lees je de evangelie. Dan staat de Heer op uit het graf. Verschijnt aan Maria... en zegt tegen haar... Ja, die, daar wacht ik op, ja. Hij zei, raak mij niet aan, want... ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En daarna op dezelfde dag... verscheen hij aan nogal wat discipelen, Emmausgangers en wie het maar waren.
En toen mocht Thomas hem wel
aanraken. En toen mocht iedereen hem aanraken, hoor.
Ja.
Ja, Thomas was er een week later, maar niet te min. Maar het idee van littekenen enzovoort, het was helemaal geen probleem. En wat er dus gebeurd is, is dat de Heer opgestaan is uit de dood. Onderweg zei hij, dag Marie, sorry. Maar Ave Maria zal je gezegd, maar goed, dan maar in het Latijn. Maar vooruit, hij stond op uit de dood. Hij groette Maria en hij voer ten hemel, als je het plastisch vertelt. Om te verschijnen... want zo heet de uitdrukking, om te verschijnen voor het aangezicht Gods. Waarbij hij gezegd heeft, ja, of je dat letterlijk moet nemen allemaal, doet weinig ter zake, maar het zijn Bijbelse woorden. Toen verscheen hij voor God, zijn hemelse vader in de hemel, en zei, het wordt er niet eenvoudiger op, hij zei, zie hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Nee, dat was niet voor zijn menswording. De Bijbel zegt dat het was in zijn opstanding. Hebreeën 10. Kan het niet helpen. Zo staat het in de Bijbel. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks, zelfs vanaf het begin van het boek, is van mij geschreven, enzovoorts. En toen offerde hij zichzelf... want door zijn opstanding als eersteling werd hij dus koning en hoge priester. En toen offerde hij zichzelf en zegt, hier ben ik om uw wil te doen. Toch? Want de Bijbel leert dat de Heer Jezus gesteld is tot hoge priester in zijn opstanding en niet eerder. En dat hij als hoge priester iets zou offeren. En wat heeft hij toen dus geofferd? We hebben het dus niet over de kruisigingen, we hebben het over daarna. En toen heeft hij zichzelf geofferd, er staat zelfs zijn lichaam. Dat zijn wij namelijk. Hij heeft zichzelf, inclusief de hele gemeente op voorhand, geofferd. Hier ben ik om uw wil te doen, o God. En er staat fijntjes achter in welke wil wij geheiligd zijn. En dus gewijd zijn aan de dienst van God. Zie je? En toen dat gebeurd was, en God dus tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En tot hem gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand. En tot hem gezegd Dat was psalm 2 en dit was psalm 110. En nog een keer psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Nadat dat allemaal geregeld was. Staat in de Bijbel zo, in dit verband. Zo staat het in de Bijbel. Daarna verscheen hij alsnog op aarde aan zijn discipelen. En toen was hij in die positie die hij zou ontvangen. En voordat hij het aanlegde om zo te zeggen met die mensen, discipelen hier op aarde, meldde hij zich dus in zijn opstanding eerst bij zijn hemelse vader om te doen wat je nou eenmaal eerst moet doen als je wedergeboren bent. En als je nieuw leven hebt ontvangen, wij ook, dan stel je je lichaam tot levend heilig Goden welbehagelijk offer. Romeinen 12. Dat is wat hij deed. En daarna pas verscheen hij aan zijn discipelen. En zei tegen ze: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zei hij voor de hemelvaarsdag, hè? Dat weet u toch, hè? Nou ja, dat, zo is dat gegaan, alles op één en diezelfde dag. En dat is wat hier beschreven wordt. Ik ga heen naar mijn vader. En wanneer ik heen gegaan zal zijn en die plaats bereid zal hebben. Want hoe is onze plaats bereid? Doordat de Heer als gelovige, als wedergeboren mens, welkom was in de hemel. En God hem accepteren, aanvaarden en ook zijn offer aanvaarden. Zo heb ik het van jongs af aan geleerd trouwens, moet ik u zeggen. En daardoor, omdat hij daar een plaats heeft en hij welkom is, omdat voor hem de deurwachter heeft opengedaan, met dank aan Johannes 10, zijn wij van harte uitgenodigd om achter hem aan diezelfde weg te wandelen en dus onze hemelse positie in te nemen, dan wel onze positie in het nieuwe verband. En daarom zegt de Heer, nou ja, je weet de weg. En Thomas zegt, ik heb geen idee. En dan zegt de Heer, nou, daar ben ik, die weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij, enzovoort. En natuurlijk begrepen ze dat niet toen. Maar het hoefde ook niet. Het gaat erom dat ze later na zijn opstanding die woorden begrepen hebben. En dat lezen we bij gelegenheid zwart op wit. Dat er zelfs staat. Dat begrepen ze toen niet, maar nadat hij uit de dood was opgestaan. En daar gaat het maar om. Hebben we die nog? En mocht dan nog iemand vragen, maar hoe zit het dan met hemelvaarsdag? Dan moet ik u zeggen, nou ja, de Heer voer op ten hemel op de dag van zijn opstanding. En hemelvaarsdag is niet anders dan een van de tekenen die de Heer deed. Het is een teken.
Alzo zal hij wederkomen.
Ja, niet eens van de opname van de gemeente of iets dergelijks. Ook niet zelfs van zijn eigen verhoging tot aan de rechterhand Gods. Er staat, ja, het is een teken van zijn wederkomst. Dat staat erbij. Zij zagen hem ten hemel opvaren. Staat er 5 keer of zo wel dat ze het zagen. Ik geloof nog vaker, maar. En daarna krijgen ze te horen. Deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. Dat was het teken. Letterlijk dus, zichtbaar, uit een wolk. Want daar verdween hij in een wolk. Dus achterstevoren wil zeggen, hij komt uit de wolk. En zal te dien dagen, Zacharië 14, zijn voeten zetten op de Olijfberg. Als het een beetje mee zit, exact op dezelfde plek. Maar wie zal dat controleren, dat weet ik niet. Maar dat geloof ik eigenlijk wel, ja. Ik neem het maar zo letterlijk mogelijk. Het is een uitbeelding van zijn wederkomst. Lees het maar na, je moet het nalezen. Want een hemelse positie had hij al lang. Nou ja, 40 dagen. En daar gaat het maar om, hè. Nou goed. Kortom, Johannes 14, die eerste verse gaan niet over de opname van de gemeente, maar gaan over de hemelse positie die de gemeente vandaag officieel reeds inneemt. In de zin van, God heeft ons met Christus levend gemaakt en heeft ons met Christus gezet in de hemel. Wij zijn waar hij is. Niet wij zullen zijn waar hij is. Wij zijn waar hij is. Later in dit hoofdstuk staat het trouwens ook. Want er staat, ik zal heen gaan, maar dan staat er, maar ik zal de vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, vers 16 van hoofdstuk 14. Welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij woont, vertaald met blijft, dat is goed hoor, maar... Want hij blijft, verblijft bij u lieden en zal in u zijn. En dan in zeer klare taal, vers 18. Ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En wat het betekent, is wat we op de zondagsschool leerden. De Heer Jezus woont in ons hartje. Daar is niks moeilijks aan. Dat weet toch iedereen. Alleen wij denken dat hij is waar wij zijn. En dat is niet geheel onjuist, maar het is de omgekeerde voorstelling van zaken. Wij zijn waar hij is. In een hemelse positie namelijk. Zie? En hij is dus met ons. En hier staat het letterlijk. Ik kom weder tot u, enzovoort. Vandaar dat er inderdaad een theorie bestaat die zegt dat de uitstorting van de Heilige Geest hetzelfde is als de wederkomst van Christus. En aangezien het al gebeurd is, is er in de toekomst dus geen wederkomst van Christus. Heb je dat wel eens gehoord? Ja, dat is ook een toch redelijk wijdverbreide leer. Ja. Die leggen het zo uit. Maar eigenlijk... Ja, binnen het kader van het hoofdstuk klopt het wel. De uitstorting van de Heilige Geest houdt in dat de Heer tot ons komt. En beter tot ons gekomen is, om zo te zeggen. En voortaan zijn we inderdaad waar hij is. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. In 14 vers 3. Maar over opname van de gemeente gaat het niet. Sterker nog, je zou... Want vanavond kom ik toch niet verder dan dit schriftgedeelte. Je zou dan gewoon even naast moeten leggen. Filippenzen. Hoofdstuk. Even kijken. Filippenzen hoofdstuk 3 is het nog. Waar staat in vers 20... Maar onze wandel, ook vertaald als maar ons burgerschap, is in de hemelen. En de wandel is een goede vertaling hoor, burgerschap trouwens ook. Ik wil zeggen, wij leven binnen de rechten en plichten van dat burgerschap, burgerrecht... dat we hebben ontvangen. Dat is een hemelsburgerschap. Wij zijn hemelburgers. Niet dat zullen wij zijn, dat zijn wij. Zoals Paulus Romeins burgerschap had... en van zo lang zal zijn leven nog nooit in Rome geweest was. Prachtig voorbeeld, toch? Ja. Ons burgerschap is in de hemel. Onze wandel is in de hemelen... Er is een vertaling die zegt... wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Ja. Nou ja, ik vind wat veel woorden. Maar het legt wel uit wat er staat, ja. Onze wandel is in de hemelen. En dan komt hij. Op grond waarvan... er staat waaruit. Maar het betekent heus... op grond waarvan... Want anders denk je dat het gaat om waaruit, namelijk uit de hemelen. Maar dat betekent het niet. Dat betekent op grond waarvan. Dat wil zeggen op grond van dat wij burgers zijn van de hemel en onze wandel daar is. Verwachten wij ook de zaligmaker. En dat is altijd leuk dit hoor. Wij verwachten de zaligmaker. Wat komt hij dan doen? Dit is de eerste oefening van begrijpend lezen. Hè? Dan komt de zaligmaker, wat komt hij dan doen? Zaligmaker, heel goed. Ja, u leert het al. Ja, Het gaat toch vooruit. Waaruit, op grond waarvan wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam. En dan, maak het verhaal zelf af, zal zalig maken. Daarom verwachten wij de zaligmaker. Want we hebben nu nog een lichaam, in elk geval geen hemels lichaam. Het is nog een aards lichaam, waarvan wij nog verlost moeten worden. En als wij dus de zaligmaker verwachten op grond van dat wij hemelburgers zijn, wat denkt u dan dat hij komt doen? Hij komt onze aardse lichamen veranderen, dan wel vervangen voor een hemels lichaam. Dat heet ook zaligmaker, immers. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Nou hebben we een vernederd lichaam en hij komt het veranderen. Wat is dan de verandering? Dank u, broeder. Ja, ja, gaat heel goed. Wij hebben een vernederd lichaam en hij komt het veranderen. Hoe wordt het dan veranderd? Nou, het wordt verhoogd. Staat er dan toch? Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde, dat lichaam namelijk, gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. We krijgen een lichaam zoals hij. Nou ja, dat is wat hier dus staat. Wij zijn dus burgers van de hemel en daarom, op die grond, of daaruit, verwachten wij dat wij ook daadwerkelijk een hemels lichaam zullen ontvangen in de toekomst. En dat zal ook inderdaad gebeuren. Opdat wij in dat hemelse lichaam samen met de Heer zelf geopenbaard zullen worden in heerlijkheid en dus met hem zullen verschijnen, in ieder geval aan het einde van de 70ste week van Daniël, ter aanvang van de dag des Heren. Wanneer de Heer komt om de wereld te oordelen. En wat ons betreft, 1 Korinthe 6. Weet gij niet dat wij, zelfs de engelen zullen oordelen. En nog een keer, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Waarom weet je dat niet? Ja, ja, dat was naar aanleiding dat ze onder elkaar rechtszaken hadden enzovoort en elkaar veroordeelden. En bij de burgerlijke rechten terecht gingen, om zo te zeggen. En toen zei Paulus, daar ben je toch mee bezig? Weet je niet dat wij de wereld zullen oordelen? Dat we zelfs de engelen zullen oordelen? Nee, dat wisten ze niet. Hadden ze het kunnen weten? Ja, maar het staat nergens. Dus ja, hadden ze het kunnen weten? Ja, want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. We hebben aan hem deel gekregen. Romeinen 6, wij zijn met hem één plant geworden. Of hoe je dat maar vertaalt dan. Hè. We zijn met hem samengegroeid enzovoort. Kortom, wij zijn die raad van oudsten, die gemeente van eerstgeborenen enzovoort. En dus voordat de Heer verschijnt en de dag des Heren, het oordeel des Heren hier op aarde begint, moeten wij eerst lichamelijk verheerlijkt worden. En dat is wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar dat is niet doel in zichzelf. Het doel is dat wij als zonen Gods met Christus zullen geopenbaard worden. En dan pas begint hier op aarde de dag des Heren. Iemand zei, maar we gaan toch naar de hemel en daar zijn we dan toch altijd. Ja, oké, dan heb je het weer. Hè? De Heer is ook in de hemel en hij is bij ons en hij is in ons midden. Hoezo? Wat is het probleem? Hoe ver is die hemel weg dan?
Eén stap.
Ja, het is maar één stap tot Jezus, zuster. En die is in de hemel aan de rechterhand Gods. Dus hoe ver is het weg? En wat denkt u, hoe ver we gaan? Terwijl ik mijn Bijbel disla, want ik ben natuurlijk weer prachtig over tijd. Terwijl ik mijn Bijbel disla, hoe ver denkt u dat we opgenomen worden, als we opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht? Hoeveel meter? Kilometer, sorry. En dan, ik denk nog geen centimeter, eerlijk gezegd. Er staat gewoon, en wij zullen veranderd worden. En dat is de overgang van aarde naar de hemel. Maar wij denken meteen in afstand, om een of andere reden. Dat komt omdat men God zo ver mogelijk weggehouden en weggeredeneerd heeft en de afstand zo groot mogelijk gemaakt heeft en de weg lang en zwaar, maar zo spreekt de Bijbel er niet over. De hemel der hemelen strekt zich uit officieel in de Bijbel tot de aardbodem. En terwijl de Heer in de hemel is, is hij in ons en met ons. En terwijl wij op aarde zijn, zijn wij met hem. En als we hem dus tegemoet gaan, wil het gewoon zeggen dat wij veranderd worden lichamelijk naar zijn beeld. En dat betekent dat als het nu gebeurt, dan komt straks die koster hier binnen en die denkt, hey, waar zijn al die mensen gebleven? Hè? En dan zijn we weg. Ja, weg. Nee, we zijn er waarschijnlijk nog. Maar ze zien ons in ieder geval niet. Hè? Ja, denk er maar eens over na. We zitten vaak met die kromme ideeën. En niet dat ik het erg vind, maar... Ja, en daardoor begrijp je daarna niet meer wat de Bijbel ervan zegt. Dat is het probleem vaak, hè. Maar goed, wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij danken u voor die geweldige toekomst die u ons beloofd hebt en die u ons bereid hebt op grond van uw woord en door uw werk bovendien. Wij zeggen u dank dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. En dat het niet gaat om onze verdiensten, maar integendeel om de uitwerking van uw kracht en uw werk, ook in ons en in onze levens, in onze levenswandel. En wij danken u dat we mogen vooruitzien naar onze toekomende verlossing, de verlossing van ons lichaam. Mogen uitzien naar onze aanstelling tot zonen, om daarna daadwerkelijk deel te hebben aan de openbaring van dat koninkrijk, die kracht en die heerlijkheid die u zou vestigen in deze tot nog toe zo duistere wereld. Maar intussen mogen wij reeds wandelen in uw licht en in gemeenschap met u, in gemeenschap met elkaar en met een geopende Bijbel, waardoor u tot ons spreekt. Een Bijbel waarvan u zei dat u ons in heel de waarheid zou leiden, opdat wij u zouden kennen en onze hoop en verwachting zouden stellen niet op de veranderlijke omstandigheden, maar integendeel op dat onwankelbare woord dat u ons gegeven hebt. Die beloften Gods die ja en amen zijn in Christus. Wij danken u voor dit geweldige voorrecht. En wij hebben ook altijd de vrijmoedigheid daarom om te naderen tot uw aangezicht en u te vragen, Vader, wees u ons nabij. Niet omdat we daaraan twijfelen, maar om te getuigen van dat wij afhankelijk zijn van u en willen leven uit de kracht die u ons verleent uit uw genade. Amen.